We lezen deze ochtend een gedeelte uit het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 17, de eerste 9 versen. En dan lezen we het volgende. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en dienstbroer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. En als u wilt, dan zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij en raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de Zoon, de Mensenzoon, uit de dood is opgewekt. Tot zover dit evangelie. Straks gaan we daar natuurlijk over leren met elkaar. Gezegend zij de spreker. Maar laten we met elkaar eerst gaan zingen uit opwekking 570.
Wij gaan naar de plek van de verheerlijking. Na de preek, meditatieve muziek en dan uit het nieuwe liedboek lied 545. Dus nieuwe liedboek 545 na de preek. Als je de actualiteitenrubrieken van tegenwoordig moet geloven, dan is leven hier op aarde dodelijk. Daar komen we steeds meer achter. Hoe meer diesel je gebruikt, hoe meer mensen voortijdig sterven. Nou las ik net weer een artikel dat ook een elektrische auto, dat je daar bij de huidige energievoorziening 700.000 kilometer in moet rijden, wil die minder CO2 uitstoten dan de gemiddelde benzineauto. Dus ook elektrisch rijden is dodelijk. Wijn drinken is dodelijk. Roken is dodelijk. Je open haard aansteken is dodelijk, maar ook je gaskachel. Blijkbaar, alles bekort ons leven met zoveel jaar. Hè. Dat is van 1 glas wijn, dan ben je een half jaar minder in zoiets in tel. Het was 6 uur geloof ik hoor, maar goed, dat doet er niet toe. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is het een wonderbaarlijk dat wij leven. Dat heb ik inmiddels wel door. Nou wisten we dat niet, dat leven op aarde dodelijk was. Dat wisten we niet, maar... Oh ja, jawel. Ja. Wat zeg je? Ja, precies, het enige wat zeker is in je leven. Ja, ik begin ook een beetje spottend. Maar het is natuurlijk wel heel apart. Dat overvalt me elke keer als ik zo'n bericht hoor van wat we nu weer niet mogen doen, omdat dan ons leven weer bekort wordt. En dan denken we bij onszelf, nou laten we dat dan maar niet doen. Het enige resultaat wat het heeft, is dat je langer door mag werken. Ik vind het een beetje koddige manier van denken. Waarom, ik heb je afleiding, anders ga je stilzitten. Ja, dat ook wel. Goed, waarom ga ik zo? Nou, moet je voorstellen, als je nou zou weten dat je in wat je doet niet meer bedreigd wordt door de dood. Het is natuurlijk bij iedereen, ja, tenzij de Heer Jezus terugkomt voordat we sterven, dat snap ik ook nog wel, maar voor de rest, iedereen van ons die sterft een keer. Maar stel je nou eens voor dat bij wat je doet, gewoon vandaag, nu, dat je niet meer bedreigd wordt door de dood. We spraken over de verzoeking van Jezus, waar de duivel tegen Jezus zegt, spring maar van de tempel af, want God draagt je op handen. Nou, stel je voor dat we dat werkelijk zouden weten. Dus als je gelooft dat je wat kunnen doen, dan kun je zonder parachute uit een vliegtuig springen, als je dat leuk vond. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar stel je voor dat je het leuk vond. Je kon eten en drinken wat je wilde en net zoveel kilometers in je vervuilende diesel rijden als dat je wilt. Want niets heeft meer, geen dood meer die je bedreigt. Wat zou je dan gaan doen? Zou het je leven werkelijk veranderen? Zou je als een roekeloze op je fiets door rood gaan rijden? Noem maar wat. Dat kan toch? Bedenk even bij jezelf, zou het je leven nou wezenlijk veranderen? Zou je nou werkelijk weer dingen wel gaan doen die je nu niet doet omdat je bang bent voor het sterven? Zou ik weer gaan bergklimmen? Nou, ben ik niet mee gestopt omdat ik bang was voor het sterven. Nou, snap je? Even pakken, zou je leven nou wezenlijk veranderen? Vandaag. Nu. Mijn preek is niet dodelijk, dus daar kunnen we blijven luisteren. Oké. Aan het eind van de preek kom ik hier weer op terug. Maar ik ga je nu uitleggen waarom ik er ben gekomen. Wat gebeurt er in de lezing die de kinderneverdienst ook meeneemt vandaag? Jezus neemt zijn drie discipelen, zijn drie meest intieme vrienden, neemt hij mee naar de berg. Dat doet hij na 6 dagen. Nou, dat staat er niet voor niets. Dat betekent doorgaans in de Bijbel dat het op Shabbat is, op de rustdag. Dus daar waar wij nu zijn. Weliswaar op zondag wij, maar goed, de Joden op Shabbat. Dus er is een gelegenheid waarin blijkbaar de ruimte bij God en voor God een en al is. Dat is ook op de berg. Daar kun je ook geografisch van alles over zeggen, doen we niet. Maar de berg is ook de plek waar je God ontmoet. Dus er zit iets verhevens in. Iets wat wij nu ook samen meemaken. Van, dit is een plek waar door woord en geest God aanwezig is. Dus op die dag neemt Jezus zijn meest intieme vrienden mee. Petrus, Johannes, Jacobus. En dan zien ze opeens dat zijn aanschijn, zijn persoon verandert. Dus zag je eerst een mens zoals jij en ik. Opeens lijkt het net alsof zijn kleren helemaal licht worden. Niet licht van kleur, maar dat licht wordt, gewoon daglicht. Daglicht wordt. En zijn gezicht straalt als de zon. Nou, dat is een hele typische gedaanteverwisseling. We noemen dat ook wel de transformatie van Jezus. Maar wat gebeurt hier? Je ziet opeens wie Jezus werkelijk is. Zoals Mozes, die bij God vandaan kwam, zijn gezicht straalde als de zon. En Israël kon niet naar het gezicht van Mozes kijken. Dus Mozes, die moest zijn aangezicht bedekken, omdat Israël dat licht niet aankon. Hier op de berg, bij God, zien we wie Jezus werkelijk is. Hij straalt als het licht. Had hij niet zelf gezegd, ik ben het licht van de wereld? Nou ja, dat hadden we natuurlijk wel geloofd, maar we zien nog steeds een mens als jij en ik. Maar nu zie je dus daadwerkelijk wat hij bedoelt. Wie hij echt is. Dus in de gedaante van een mens schuilt, ja, hoe moeten we dat nou noemen? Schuilt Gods Zoon? Als hij de jas van de mens even uitdoet, dan breekt het licht van God door. Een hele merkwaardige situatie. Maar je kunt dus hier zien wie Jezus werkelijk is. In contact met God, zijn Vader. Je kon het aan Mozes zien, je kunt het aan Jezus zien. Hier komt hij door. En dan opeens staan er voor de discipelen zichtbaar, want er staat niet voor niets, verscheen aan hen, aan die discipelen, verschenen Mozes en Elia. Nou, daar, moet je ook niet al te veel bij denken van hoe hebben ze nou geweten dat Mozes en Elia was. Want dan ga je een soort gezichtsherkenning, biometrie en zo toepassen. Moet je niet doen. Nee, wat hier bedoeld wordt, dat is dat de discipelen opeens Jezus zagen met wet en profeten. Want Mozes stond in ieder geval in die tijd volledig voor Torah. De wet van God, dus de wil van God, staat hier bij Jezus. En Elia staat voor de profeten. Het zijn volgens Joodse traditie de twee mensen die nooit de dood hebben gezien. Van Elia weten we het zeker, want die zagen ze opgaan, opvaren naar de hemel. Van Mozes werd zijn graf nooit gevonden, maar de Joodse traditie wil dat ook hij gewoon zonder meer naar God is gegaan zonder te sterven. Oké. Dus de enige twee, maar het zijn dus de wet en de profeten. Met andere woorden, de complete geschiedenis, de wil van God met deze wereld, met wie wij zijn, met hoe we ons leven vormgeven, die staan hier bij Jezus. Matthäus zegt, die zien opeens de discipelen, want ze verschijnen aan hen. En die twee, de wet en de profeten, die praten met Jezus. Nou, daar moet ik even stoppen. Want wat gebeurt hier? Wat we niet hebben gelezen is Matthäus 16. In Matthäus 16 vraagt Jezus aan ons, wie zeg jij dat ik ben? En op het moment dat ik je dat zou vragen, dus ik zou nu aan jou vragen, wie zeg jij dat ik ben? Dan krijg je allemaal verschillende definities. Ja, je bent Peter van Dolderen, ja, je bent de dominee, je bent dit, je bent dat, je bent zus. Maar je kijkt aan tegen mij zoals ik ben. Je ziet dus niet, zeg maar, het brandende vuur in mijn hart of in mijn hoofd. Dat zie je niet. Jezus vroeg het aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En op dat moment zei Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus u bent de redder van de wereld. U bent de Zoon van God. Hoe kan die dat zien? Hoe weet hij dat? Ja, wij kunnen dan nog wel een beetje rikraaien. Ja, we kunnen dat zien omdat hij zieken genas en lammen deed lopen en blinden ziende maakte en armen het evangelie vertelde. Dus, had Petrus misschien geconcludeerd, is hij de Messias, de Zoon van de levende God. Maar het zijn afgeleide dingen. Het zijn dingen die Jezus heeft gedaan die ons doen vermoeden dat er iets bijzonders met hem aan de hand was. Maar nu zie je opeens wie hij werkelijk is. Het is niet meer dat jij het beleidt, maar zijn zoon van God, zijn breekt als het ware naar buiten toe. Waarom op dit moment? Omdat Jezus na de belijdenis van Petrus had gezegd, ik moet naar Jeruzalem gaan. Ik moet daar veel lijden. Ik zal daar sterven, maar op de derde dag sta ik op. En de eerstvolgende stap is dat de Zoon van God door zijn menselijke gedaante heen breekt. Als wilde hij daarmee zeggen, luister, als je mij gaat volgen op de weg naar Jeruzalem, als je mij gaat volgen in lijden, sterven en opstanding, kijk dan naar wat er echt te zien is. Natuurlijk, ik snap het wel, dat als je een mens volgt op dat pad, als je een mens volgt in zijn of haar lijden en sterven, dan kan dat al gruwelijke vormen aannemen onder ons. Laten we eerlijk zijn, heel veel mensen sterven in vrede, gaan ook in rust heen. Maar hoeveel mensen worden niet doodgemarteld? Hoeveel mensen moeten elke dag niet beginnen met de gedachte, vandaag zouden ze mijn nagels wel eens kunnen uittrekken, of zouden ze me wel eens 40 zweepslagen kunnen geven, of zouden ze me wel eens dood kunnen martelen. Dat is onder ons al gruwelijk, dat mensen zo met elkaar omgaan. Het is al ongehoord en ongedacht dat de ene mens dit aan de ander zou aandoen. Snap je dus, op het moment dat je zo Jezus volgt, zou je kunnen zeggen, ja, hij neemt de plaats in of gaat met al die anderen die omwille van de machtswellust van mensen hebben geleden. Maar dan is hij één van de miljoenen die gestorven zijn onder verdrukking. En is dat dan de reden waarom we hem zouden volgen? Maar wat Jezus nu laat zien, het begin van zijn lijdensweg, althans van de tocht naar Jeruzalem, is: zie wie ik werkelijk ben. Ik ben de Zoon van God. Zijn stralende aanwezigheid komt bij ons over. En zie ook vervolgens wie ik ben. Ik ben met wet en profeten onderweg. Alsof God daar zelf mee wil zeggen: alles wat tot op heden gezegd is, alles wat ik bedoeld had te zeggen met deze wereld, alles wat ik jullie duidelijk had willen maken, in Mozes en in Elia, dat gaat in Christus Jezus naar Jeruzalem, naar het kruis. Wat moet je daar nou van zeggen? Tegen de een van jullie zou ik zeggen: wanhoop niet. Wanhoop niet als je denkt dat alles ten einde is. Wanhoop niet, want het is de Zoon van God, het is God zelf die zijn werk aan het volmaken is. Die de bedoeling van deze wereld eindelijk neerlegt in de gebeurtenissen van kruis en graf en opstanding. Dus wanhoop niet, zou je tegen de een zeggen. Tegen de ander zou je misschien zeggen: geloof! Geloof, maak van Jezus niet een van de vele martelaren, een van de miljoenen uit de laatste wereldoorlog. Maar geloof dat God zelf dwars door de dood heen aan het breken is. Zoals de stralenkrans van Jezus zijn eigen ik doorkomt door zijn menselijkheid, zo zal ook aan kruis, in het graf en in de opstanding de stralen van Gods licht doorkomen. Geloof dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Nou, zo zijn er nog heel veel andere toepassingen die ik je vandaag zou kunnen geven bij het feit dat Jezus laat zien wie hij is. Naar wet en profeten maakt hij het werk van God af. Wanhoop niet, geloof, volg, ga mee, kijk, neem waar, laat toe in je hart, al die dingen. Nou, daar staat Jezus. En dan komt er een lichtende wolk. Prachtig is dat er schaduw staat. En bij schaduw denk je meteen aan donker worden. Maar dit is een schaduw waarin het licht wordt. Schaduw wil ook zeggen bescherming. Ja, dus dat woord schaduw moeten we bedoelen. Dus niet de schaduw van het licht, maar echt de bescherming. Ze komen onder de bescherming van een wolk. En ook dat is in het Oude Testament heel duidelijk. Het volk Israël ging overdag in een zichtbare wolk, 's nachts in een lichtende wolk, gingen ze onder de bescherming van God door de woestijn, door het aardse leven heen. Dus God zelf laat zich daar zien. Die wolk die over Mozes, Elia, Jezus en de drie vrienden komt, dat is de bescherming van God zelf. Alsof God eigenlijk nu gaat sanctioneren: dit is de weg door de woestijn. Dit is de weg naar het beloofde land. Dit is mijn Zoon. Mijn hart zit in hem, mijn welbehagen enzovoort. Hè. Luister naar hem. Dus met andere woorden, wees opmerkzaam op wie hij is. Wees opmerkzaam op wat hij is en wat hij gaat doen. En dan is het opeens weg. Althans, de drie vrienden, daar moet ik ook nog even aandacht aan geven. Die drie vrienden, één daarvan, Petrus, die had gezegd van: oh Heer, laten we drie tenten gaan bouwen. Ben ik een redelijk geoefend bivakkeerder en ik denk bij mezelf: waar haal jij opeens drie tenten vandaan? Want dan moet je toch even naar de winkel gaan. En ik heb nooit gehoord dat Jezus en zijn discipelen met tenten rondschouwden. Dus waar komen die opeens vandaan? Maar goed, dat is blijkbaar niet de gedachte die de Bijbel wil dat wij hebben. Wat dan wel? Nou, een tent maken, dat wil zeggen, dat kan twee kanten. Ja, misschien ook allebei wel hoor, dan moet je maar kiezen. Maar één is natuurlijk, als je dat zet in de zin van die wolk en Mozes en Elia en al, dan kan het niet anders of die tent moet de tabernakel zijn. Een plek op aarde om te ontmoeten. De tent van God is een plek op aarde om God te ontmoeten. Een tent voor Elia op aarde is een tent om de profetie te ontmoeten. Dan pinnen we het vast aan deze grond. Een tent voor Jezus is een tent om Jezus te ontmoeten. Hier op aarde, dan pinnen we het vast. En hetzelfde voor Mozes, daar zetten we de wet in vast. En Petrus, in zijn belijdenis, ook wel weer gecorrigeerd door Jezus, maar in zijn belijdenis, ziet nu de drie dingen voor zich, waarvan hij zegt, kijk, dit is het jongens, dit is waar het om gaat in de wereldgeschiedenis. Laten we dit vastzetten. Laten we hier piketpaaltjes slaan en ervoor zorgen dat niemand meer uit het oog zal verliezen waar het God eigenlijk om gaat, waar het in Jezus eigenlijk om gaat. Laten we het vastzetten. Heer, als u het goed vindt, zetten wij het vast. En dan komt die wolk en dan schrikken ze enorm, dan vallen ze op de grond en dan bedekken ze hun ogen. En opeens tikt Jezus hen aan. Hé, kijk eens op. Kijk eens naar boven. En het merkwaardige is dat als ze dan weer opkijken, dat ze helemaal niemand zien. In het Grieks staat, iets anders vertaald, ze zien Jezus alleen. Dus met andere woorden, de hele nuchtere werkelijkheid van vandaag komt weer tot ons. We zien elkaar weer alleen. Ik zeg het wel vaker, God is geest, hij is hier bij ons. Wij bestaan in hem. We mogen ons leven aan hem geven, zodat eeuwig leven ons deel is. Maar we zien alleen elkaar. Wij luisteren naar het woord van God, maar we zien alleen elkaar. Dus heel apart is dat als je dan weer opkijkt vanuit de enorme bevangenheid van God, je kijkt op, dan zie je Jezus alleen. Wie zijn weg? Nou, de lichtende verschijning is weg. Want die heeft op aarde geen blijvende plaats. Mozes en Elia zijn weg. De wet en de profeten. Want die hebben op aarde ook geen blijvende plaats. Was het Jezus niet die ons leerde dat in hem de wet en de profeten vervuld werden? Is het niet Paulus die ons leert dat we los moeten komen van wet en profeten en leven in de geest van Christus? Dus die zijn ook weg. Het enige wat we op aarde zien, nu nog, is Jezus. Het aparte is dat hij tegen ons zegt, jongens, dat zegt hij tegen die drie vrienden, hou hier je mond over tot na de opstanding. Waarom zegt hij dat? Omdat als ze er wel over waren gaan praten, hadden ze een ontzettende verwarring veroorzaakt onder de mensen. Na de opstanding kunnen ze het vertellen. Na de opstanding van Jezus Christus, als die lijden en sterven heeft gehad, in de opstanding kunnen ze vertellen, kijk maar, dit is Jezus, de Zoon van God. Nu snap je, nu hij het lijden voor ons heeft opgenomen, nu hij zijn moordenaars heeft verdragen, nu hij aan het kruis alles heeft volbracht, zien we in zijn opstanding wat de bedoeling was van God. De bedoeling is niet dat jij verloren gaat. De bedoeling is niet dat jij in een graf duikt en nooit meer terugkomt. In de opstanding van Jezus Christus wordt duidelijk wie jij bent. Oh ja? Ja. En nu snap je waarom ik mijn preek zo begon. Stel je nou eens voor dat God door zijn geest jouw hart raakt en dat je opeens ziet in Christus Jezus dat de dood niet het laatste woord heeft. Niet. Als je dan weer een nieuwsbericht hoort, elk glas alcohol kost je 6 uur van je leven. Teken dan, maar de dood heeft niet het laatste woord. Ja? Elke kilometer dieseluitstoot kost zoveel mensen weer zoveel seconden. Onderteken dan eens, maar de dood heeft niet het laatste woord. De bijenstand in Nederland gaat dramatisch achteruit. En misschien hebben we binnenkort geen appels en peren meer. Door ons beheer van de natuur. Maar de dood heeft niet het laatste woord. De zeespiegel stijgt. 2050 redden we het nog net met onze dijken en de delta werken. Maar 2100, dan verzuipt de hele zooi en moet heel Amsterdam verhuizen naar Almelo. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Je snapt dat ik nu niet sta te zeggen van jongens, spring maar met z'n allen van die berg af, want de dood heeft niet het laatste woord. Dat zeg ik niet. Waarom zeg ik dat niet? Omdat Jezus zegt, nee, er is nog meer aan de hand in deze wereld. Maar wat zegt Jezus wel? De dood heeft niet het laatste woord. Wees niet bang. Leg je leven in de handen van God. Leg je leven in de handen van Hem die voor jou lijden, sterven, heeft gedragen. En die de weg is naar het nieuwe leven. Na de opstanding mag ik het je vertellen. En de vraag is dan, wat zou jij nou doen als je vandaag zou weten dat de dood niet het laatste woord heeft? Zou je dan nog bang zijn om voor je mening uit te komen? Zou je dan nog terughoudend zijn in jouw getuigen van de Heer Jezus? Zou je dan nog je mond houden in de klas als het gaat om dingen die buiten het geloof echt waanzin zijn? Zou je dan wel gaan opkomen voor iemand die wordt gepest? Zou je dan misschien de wereld wel gaan leren wat het is om lief te hebben in plaats van gebedshuizen neer te knallen? Zou je dan gaan staan in de kracht van Gods geest en dezelfde liefde uitstralen die alle anderen in Christus uitstralen? Zou je dan in plaats van zitten wachten op de zoveelste loonsverhoging, zou je dan misschien je voedsel gaan delen met andere mensen, omdat jij in je hart geraakt wordt? Zou je dan, nou en zo kunnen we een tijdje doorgaan, hè? Zou je dan je gaan verdiepen in Gods woord, om te weten te komen wie Jezus nog meer is in jouw bestaan? Zou je dan? Daar begon ik de vraag mee. Als je nu door geloof mag weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat je ware innerlijk naar buiten mag breken in de geest van God, want dat geloof ik, dat Hij zijn geest ons gegeven heeft, zodat ook wij van binnenuit een bron van levend water zouden zijn. Dat breekt naar buiten, dat kan niet anders. In de sportschool, afgelopen vrijdag, woensdag, een gesprek met iemand, zomaar, ik ken de man al een tijdje, hij zit meer op een spinningapparaat, een soort fiets, en ik doe meer met gewichten en zo. Opeens zegt hij, ik ben gisteren bij een stervende geweest. Ik denk, waar komt dit vandaan? Sportschool, heer! Ja? Ik ben gisteren bij een stervende. Oh, dan gaan we allebei weer zitten. Joh, vertel, hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, nou, de volkstuinen. En hij had een volkstuin en die andere man had een volkstuin. En goed, toch maar over de drempel gestapt, want hij had kanker. En toch maar over de drempel gestapt en bij hem binnengekomen. Oh, hoe was dat? Nou, eigenlijk viel het reuze mee. Ik vond het geweldig en hij was helemaal blij dat ik er was. Ik ben ook de liedjes voor mijn eigen begrafenis gaan vaststellen. Gaandeweg, ik laat het hier weer zeggen, gaandeweg krijg je natuurlijk een gesprek over leven en sterven bij de dood. Geloof jij dat er daarna wat is? Enzovoort, hè? Die kant gaat het dan op. Dan breekt in een door God gegeven moment Jezus Christus door je heen naar de ander toe. Dus ook voor jou vandaag de vraag. Stel je voor dat je vanaf vandaag weet, de dood heeft niet het laatste woord. Zou je dan opstaan? Zou je dan met Jezus meegaan? Zou je dan licht van Christus laten doorkomen naar alle andere mensen? Want daar ging het om in Wet en Profeten. Amen.